Hola, goedemiddag. We gaan met elkaar kijken naar verzoening. En dat doen we op twee grote gebieden. Verzoening met God en verzoening met elkaar. Dus eerst gaan we het over onze verzoening met God hebben. En dan over verzoening met elkaar. We moeten ook verzoend leven met elkaar. Dus eerst gaan we naar verzoening met God. Nou, er is een groot verschil tussen vergeving en verzoening. Nu, dat is een verschil, maar er is ook, ze horen ook echt dicht bij elkaar. Ze zijn in elkaars verlengde. Maar er zijn heel veel mensen, we kunnen eigenlijk zeggen vanmiddag, zijn we allemaal mensen die vergeving hebben ontvangen. Maar er zijn er zeer vele van ons die niet verzoend zijn. Misschien allemaal wel niet. Verzoening ben je eigenlijk maar, ja, dat heeft veel met je geestelijke groei te maken. En wat ik graag wil duidelijk maken is dat aan het eind dat u dat begrijpt. En dat u aan de slag gaat om verzoend te worden. Laat ik nog even zeggen, om u te prikkelen niet in slaap te vallen. Als je enkel vergeving ervaren hebt in je leven, ontvangen hebt in je leven en niet verzoend bent, dan ben je een christen, maar die nooit door God gebruikt kan worden. In wezen ben je dan een persoon die zelf vergeving ontvangen hebt van je zonde, maar die toch in zijn oude leven blijft leven. Die met zijn oude karakter blijft functioneren. Die met zijn oude pijnen dagelijks blijft leven. En daarom zeg ik ook dat wij allemaal 100% vergeving hebben ontvangen. Maar dat eigenlijk bij ons niemand 100% verzoend is. Maar dat dat een kwestie is van onze geestelijke groei. Zo, het is dus erg belangrijk. Eerst over die verzoening met God. Het is wat moeilijk in onze taal, omdat bij ons is vergeving ontvangen en verzoend zijn met elkaar, relatieherstel, is eigenlijk, hebben we eigenlijk geen woorden voor. Dus ja, in het Grieks is dat wel zo. Dus je kan vergeving ontvangen, maar relatieherstel is de verzoening. Dus we gaan daar ook naar kijken. Het is een prachtige tekst die we met elkaar lezen. En dit alles is uit God die door Christus ons met zich verzoend heeft. En ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Immers, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. Door hun overtredingen niet toe te rekenen. En dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande. In naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Nou, op Golgotha heeft de Heer Jezus gebeden, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. God verzoende de wereld met zichzelf. Naast hem hingen twee misdadigers. En de ene die vroeg, wil je aan mij denken als je in je koninkrijk gekomen bent? Daarvoor had hij gezegd tegen de andere misdadiger, joh, een beetje minder. Wij hangen hier terecht, maar deze is onschuldig. En dan vraagt hij, wil je aan mij denken als je in het koninkrijk gekomen bent? Dus deze misdadiger die wordt verzoend met God en die andere blijft onverzoend met God. Terwijl God de wereld met zichzelf verzoenende was door het woord van Christus, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen, wordt die verzoening pas effectief door de reactie van die misdadiger. Nou, dat is erg belangrijk. Dus u, zoals die hier zit, neem ik aan, daar ga ik vanuit, Heeft u dat gevraagd aan de Heer Jezus? Zou je mij mijn zonde willen vergeven? En die heeft u dus ontvangen. Dus je bent mensen die vergeving hebben, heeft ontvangen. En dat is natuurlijk geweldig. Dat betekent dat je, dat je met God verzoend bent. Nou, er is niks moois dan in het leven dat te krijgen. Maar, die sla ik even over. Nu de vraag is of u ook als verzoende leeft. En dat is iets heel anders. Dus er is een heel groot gedeelte van onze mensen in de kerken die hebben echt vergeving ontvangen, gaan terecht aan het avondmaal, maar leven als onverzoende mensen. Houden hun verleden vast en halen rechten uit hun verleden. Gaan elke zondag aan het avondmaal. Belijden dat ze meegekruisigd zijn met Christus. En dat niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Maar zodra ze in een conflict leven, zal je ontdekken dat ze alles nog halen uit hun oude leven. Uit hun oude pijnen. Er is geen verzoening met hun verleden. Ze hebben dat niet kunnen integreren in hun dagelijks bestaan. Waardoor je eigenlijk niet echt een bediening kan hebben in het Koninkrijk van God. Want in het Koninkrijk van God moet je, zoals Petrus zegt, bereid zijn ten onrechte te lijden. Dit zegt hij. Het is wel een hele diepe tekst, maar want dit is genade indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt. Dat hij ten onrechte lijdt. Want mag dat roem heten als gij slagen moet verduren omdat gij kwaad doet, maar als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dat is genade bij God. Dan ben je verzoend. Nou, laat ons eens proberen om dat duidelijk te maken. Dus wij hebben allemaal een verleden. En als wij naar elkaar zouden luisteren en ons verleden onder woorden zouden brengen, dan zouden we diep onder de indruk komen. Velen van jullie hebben intens geleden onder je verleden. En er zijn heel veel dingen die u diep verwond hebben. En door die diepe wonden is er ook in uw leven een levenshouding gekomen toen u Christus nog niet kende. Toen reageerde u vanuit het onrecht wat u gedaan was. U was extra gericht op rechtvaardigheid bijvoorbeeld, omdat u onrecht is aangedaan en dan ga je ervoor. Zo gaat de massa op straat. Dat zijn mensen vaak die diepe pijn hebben en die dan niet kunnen verdragen als er iets gebeurt, maar dan met het venijn van hun wonden op straat komen. Nou, als u dan bij de Heer Jezus komt en u belijdt uw zonde en dat u een zondaar bent, kunt u ineens vervuld raken met Gods heiligheid. Zo was dat bij mij toen ik 18 was. Ik wist niet wat mij overkwam. Ik had een heel zwaar innerlijk leven. Ik ben opgegroeid met een psychiatrische vader. Het was verschrikkelijk zwaar voor me. Toen kwam ik tot geloof en ik wandelde op de wolken. Het was onvoorstelbaar. En de wereld lag aan mijn voeten. We deden toen ook wel rare dingen. Ik weet nog dat wij elke zondag als de predikant gesproken had, gingen we naar hem toe en gingen we hem bekritiseren. Dat hij het anders moest doen, we wisten het allemaal. Maar in ieder geval, er was toch een enorme diepe aanraking van God. En dat was heerlijk. Maar toen kwam ik eigenlijk in ongeveer een jaar of 6 van diepe depressie. Die ik niet echt kon begrijpen. Maar het kwam omdat in mijn leven er grote wonden waren geslagen. En die wonden, die waren actief. En die wonde die eiste aandacht. Ik heb daar, ik ben nu 66 jaar, nog veel last van. Maar God heeft mij geleerd om door de jaren heen verzoend te raken met mijn persoonlijkheid. Met wat ik opgelopen heb zo door de jaren heen. In die relatie met mijn ouders, terwijl ik die zeer, zeer, zeer hoog acht. Mijn moeder verdient een standbeeld. Maar ondanks dat dat een absolute waarheid is, heb ik veel als kind geleden onder de situatie. Dus dat speelt enorm in mijn leven. Dus van mijn, ja, tot mijn 27ste jaar had ik geen enkele mogelijkheid om iets te delen met mensen. Het enige wat mij bezighield waren de wonden van mijn ziel. En ik wist heel diep dat ik vergeving van mijn zonden ontvangen heb. Ik wist heel diep dat ik behouden was. Nooit aan getwijfeld. Maar ik wist ook diep dat ik totaal onbruikbaar was. Tot God mij leidde om aandacht te hebben voor mijn innerlijk en de vergeving en de verzoening in mijn leven toe te laten. Dus dan kwam het proces, dat kende ik, maar dan kwam dat proces van dit. In de moderne taal zeggen ze wel eens, je moet jezelf vergeven. Nou, dat is geen goede taal. Wij kunnen ons niet vergeven. We hebben er ook helemaal geen rechten toe. Maar het betekent dat wij wat God ons gegeven heeft, moeten aanvaarden. Nou, dat is niet gemakkelijk, want soms moet je hele moeilijke dingen aanvaarden. Stel je voor dat er een dronkaard geweest is en die heeft u aangereden en u mist een been. En die dronkaard komt bij uw bed. En die dronkaard vraagt, zou je me willen vergeven? En dan zeg ik, ja, van harte. Ik wil je van harte vergeven. Kom, ik omhels je. En dan ga ik na een week het ziekenhuis uit. Dan denk ik, ik heb geen been. Wauw. Elke dag word ik geconfronteerd aan die daad van die dronkaard. En elke dag denk ik eraan. En wanneer ik dan niet leer om te aanvaarden dat ik één been heb, daarmee zelf ook in te verzoenen, te geloven dat God die moeilijkheden tot mogelijkheden maakt, krijg ik nooit een bediening. Zal altijd die wond mijn leven bepalen. En zal ik altijd staan op rechten van mijn geschondenheid. Nou, dit is natuurlijk een zeer duidelijk voorbeeld, maar u en ik hebben er allemaal mee te maken. Verschillende van u zijn gescheiden misschien, ja, zal ongetwijfeld, die door de diepste pijnen gegaan zijn. Van afwijzing, misschien ook van eigen fouten. Maar u zit met de consequenties van uw kinderen die geleden hebben. U ziet het dagelijks. En dagelijks snijdt het door uw ziel en eist u dat andere mensen rekening houden met uw geschondenheid totdat u verzoend wordt. En als u verzoend bent, kunt u een prachtige bediening krijgen van nederigheid en vertellen aan iedereen, ik ben gescheiden, ik heb veel fouten gemaakt, maar God heeft mijn leven verzoend. Hier sta ik. Dat is. Dus hier zijn wij sterk in de evangelische wereld. In zingen zijn we sterk. Hier zijn we heel zwak in. We zijn de groep onder de christenheid die scheuringen veroorzaken. En dat ligt aan dit. We hebben dingen meegemaakt die we vasthouden, waar we niet in genezen worden. En daar heb je hem weer. Zo was het ook 10 jaar geleden. En de wonden nemen de leiding. Zo, je komt daar doorheen. Wanneer je, dat is een beetje erbij getrokken misschien, maar dat is niet waar. Daar heb ik veel van zegen ontvangen. Wanneer je in het huis gaat leven van de psalmen. Wanneer je gebedsleven gaat vereenzelvigen met de psalmen. Wanneer wij geschonden zijn en we hebben diepe pijn, dan wordt ons gebed klagen. Dan gaan we met God spreken over onze ziel en over onze moeilijkheden. In die periode dat ik het zo moeilijk had, liep ik zondags uren rondom mijn bed. En ja, ik lag vaak te slapen op mijn bed van doodmoe. En ik riep God aan of hij mijn nood, of hij mijn verschrikkelijke pijn van binnen wilde veranderen. Het draaide helemaal om mij. Ik kon ook geen kant op. Toen ben ik in het huis van de psalmen gekomen. En in het huis van de psalmen ben je veilig. Daar zijn emoties die je mag uiten, alle emoties, voor Gods aangezicht. Maar het mooie is in dat huis van de psalmen, daar is Hij, daar is de Heere God. Om een voorbeeld te noemen, als je bijvoorbeeld in het huis van de psalmen komt en je neemt Psalm 27 bijvoorbeeld. De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levensveste, voor wie zou ik vervaard zijn? En dan, toen mijn boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten, dus die was in doodsgevaar. Mijn tegenstanders en mijn vijanden, zijn zij zelf gestruikeld. Maar op dat moment dat hij in doodsgevaar was, ging hij het huis van de psalmen in. En zei die: God, ik ben in doodsgevaar, maar u bent mijn licht. Maar u bent mijn heil. Maar u bent mijn vesting. Ja? Dus in het huis van de psalmen mag je totaal jezelf zijn. Maar hij is daarbij je. En hij is het anker waar je in uit. Hij is de grond waar je je anker in uitwerpt. Maar in het huis van de psalmen leer je nog iets. Dat is eigenlijk meedogenloos. Je leert je eigen ziel kennen. Je leert inzicht krijgen wie je bent. Wat er in je ziel omgaat. En je leert dat je bitter bent. Je leert dat je redeloos bent. Je leert dat je dingen verwacht die je niet gecommuniceerd hebt. Je hart spreekt en je denkt dat iedereen begrijpt wat je hart spreekt. Je zegt een half woord en iedereen moet maar verstaan wat jij wil. Je communiceert niet meer. Want je hart is zo pijn. En in het huis van de psalmen gaat God tot het diepste van je hart. Zoals in Psalm 73 staat, toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik een grote dwaas en zonder verstand. En ik was een redeloos dier bij u. Dat is de psalmen. Dus je leert wie je bent, maar je leert ook dat je bij hem bent. Dus nooit los van hem. En je leert dat je veilig bent bij hem. En dan staat er: nochtans zal ik bestendig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Dat gebeurt er in de psalmen. Hij hebt je rechterhand. En hij leidt je in zijn raad. Nou, je kan enkel in het boek van de psalmen komen als je psalm 1. Dat psalm 1 je getuigenis is. En welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Want God leidt je in zijn raad. Nou, die is meedogenloos. Die analyse is vlijmscherp. Maar je bent veilig. Nooit afgewezen. Maar het is wel een scherpe analyse. Wout, het deugt niet in je hart. Wout, je reageert uit je wond. Wout, je zit met je afwijzing. Wout, je doet zielig. Heer God, hoepla. Tot ziens. Nee, Wout, aanvaard dat maar. Dus in mijn bediening heb ik dat sterk ervaren. Dus als ik aangevallen word, en ja, ik ben dat ook wel vele malen. dan vroeger reageerde ik zoals hier staat als een redeloos dier. Aangevallen, patsch. En werd ik een onderdeel van het probleem. Maar God wil dat wij een onderdeel van de oplossing zijn. Dus afstand nemen, in het huis van de psalmen binnengaan en met God dat probleem bespreken. En God gaat je dan zeggen wat in je hart is. Zeg, maar waarom ben je zo verstreek? Is dat geen leugen dan? Ja, God, dat is zeker een leugen. Nou, maar laat jij je leiden door leugen dan? Nee, natuurlijk niet. Voilà. Dat doe je toch niet? Je door een leugen laten leiden? Zeg, nee, dat doe ik ook niet. Ah, wel, dat doe je wel. Je doet alsof de leugen waarheid is. Waarom leg je dat er niet naast je neer? Het is toch gewoon leugen? Zeg, jammer. Ah, je bent beledigd, Wout. Ja, ik ben beledigd. Allee, daar gaan we wat aan doen. Jij hoort niet beledigd te zijn. Als er één beledigd hoort te zijn, ben ik het. Ik heb je genade geschonken. Heb je iets verdiend van Golgotha? Kan je rechten hebben dat jij niet beledigd wordt? Jij hebt geen rechten, Wout. Het is puur genade. En in die genade moet jij blij zijn. Ik sprak voor een conferentie over opvoeden van kinderen. En er was een koppeltje, die waren nogal van streek. En die weenden en ik moest daarbij komen zitten in de zon en zo. Het was wel heerlijk en begon die moeder te vertellen. Over haar tiener die haar de huid vol schold. En ik vroeg toen aan haar, wil je even je verstand op nul zetten? En mij direct antwoorden. Op mijn vraag. Ik zeg, heb je het door? Even je hart uitschakelen. Direct antwoorden op mijn vraag. Ja, zegt ze, zal ik doen. Ik zeg wel. Ik zeg, ja. Waarom ben je zo verstreken? Is het uit bezorgdheid voor je zoon? Of dat je beledigd bent? Ik ben beledigd, zegt ze. Ik zeg, allee, dan gaan we dat probleem behandelen. Dus je probleem is niet je zoon. Het probleem is dat jij beledigd bent. Je probleem kan ook wel een zoon zijn, dat kan zeker. Hè, dat. Maar nu is je probleem, je pijn, dat je zo ontzettend van streek bent, komt uit je belediging. Dat leer je in de psalmen. Zeg maar is mijn zoon dan geen probleem? Ja, maar, weet je wel, als je zoon de psalmen binnengaat, krijgt hij persoonlijke begeleiding van God. Maar jij wilt toch veranderen? Het gaat om jou. Wees verzoend. Je bent de moeder. Dus die jongen is totaal van streek. Om welke reden weet jij niet. En zoekt een anker. En jij mag nu een tijdje in deze storm van zijn leven het anker zijn. Maar waarom wil je dat anker niet zijn? Ja, maar hij beledigt mij. Ik zeg, ja, daarom ben je geen anker. Daarom kan je niet de bediening oppakken van moeder zijn. En God wil je dit laten ervaren, dat jij het anker, of jij de rustplaats van het anker mag zijn. Zo in het huis van God verandert dus een enorme je leven. Dus je ontdekt daar dat je veel bitterheid in je leven hebt door je ervaring in deze complexe wereld. En terecht, ik heb geen oordeel over uw bitterheid. Alleen maar eerbied. Maar bij God is dat anders. God zegt, kijk, had ik op Golgotha enige reden bij u om u te vergeven? Nee, Heere God, absoluut niet. Ah, wel. Aanvaard dat dan. Nou, dan zie je dus dat je daar mijn hart verbitterd, manieren geprikkeld, toen was ik een grote dwaaszonde. Ik was een redeloos dier bij u. En dan is dat in de psalmen, nochtans, ondanks dat alles, zal ik bestendig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en daar mij in heerlijkheid opnemen. Nou, als je dat kent, ben je verzoend. Als je dit kent, en vooral aandacht geeft aan die twee woorden, ik hoor bij de Heer, maar ik ben als een persoon die om mij heen slaat als ze mij aanvallen, ja, dan heb je dus geen bediening in deze wereld. Dan erger je aan de goddelozen. Dan erger je aan de rijken. Aan die welvaartskinderen. Aan die dit en die dat. En dat is mijn dagelijkse strijd. Dat is mijn dagelijkse strijd. Altijd. Dat is nu nog niet onder controle. Dat is een dagelijkse keuze. Maar ik wil verzoend leven met God. Dus ik wil ook heel open zijn over die dingen. Wat in mijn hart is. Anders is communicatie heel complex. Zo, dat is de verzoening met God. En de vraag is, waar sta je in dit traject? Heb je contact met je ziel? Durf je je eigen ziel te bevragen? Hey, Wout, waarom ben je onrustig? Hey, Wout, waarom ben je boos? Hey, Wout, waarom heb je niet lief? God vroeg aan Kaïn, Kaïn, waarom ben je boos? En Kaïn zei, niks mee te maken jij. Dat is mijn geheim. En hij werd een moordenaar. Hij sloeg Abel dood. Hij kon Abel niet verdragen. Had hij geantwoord op Gods vraag, dan had hij Abel niet gedood. Als u contact krijgt met uw ziel, dan wordt u verzoend. Als u geen contact met uw ziel hebt, bent u vergeven. Want vergeven is onvoorwaardelijk. Is eenzijdig. Vergeven is altijd eenzijdig. Nooit zeggen het moet van twee kanten komen. Dat is niet waar. Golgotha komt niet van twee kanten. Golgotha komt van één kant. Dat is het wonder van het christendom. Dat is uniek. Nergens vind je het. Geen ene godsdienst. God vergeeft. En er was op Golgotha geen enkele reden om u te vergeven. En om mij te vergeven. En zoals de vroegere mensen dat zo prachtig zeiden. God had redenen in zichzelf om te vergeven. En nooit in ons. Zo. Vergeving is altijd eenzijdig. Maar verzoening is je deuren van je hart openzetten om de genade binnen te laten stromen. En genade heeft geen rechten. Maar zodra je vergeving hebt aanvaard en je het niet doorlaat stromen tot in het diepste van je hart, ga je de vergeving als een verdienste zien. Dan word je als christen arrogant. En leer je niet meer genade is. De apostel Paulus is een schitterend voorbeeld. Dus de apostel Paulus, die zegt 3 keer in de schrift wie hij is. En dat zegt hij tegen alle generaties. Maar mij is ontferming bewezen. Omdat ik het in mijn onwetendheid uit ongeloof gedaan heb. En zeer overvloedig is de genade van de Heere geweest. Met het geloof en de liefde in Christus Jezus. En dan zegt hij daarbij, hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. Dus hij zegt het precies. Hij zegt in 1 Korinthe 15 het nog indrukwekkender, vind ik. Dan zegt hij, want ik ben de geringste van de apostelen. Als de apostel Paulus vanmorgen gesproken had hier en u had naar hem toegegaan en hij zegt, Paulus, jij hebt geen recht van spreken. Dan zou hij gezegd hebben, je hebt volkomen gelijk. Meer had hij niet gezegd. Hij had niet gezegd, dat hoor jij niet te zeggen. Jij hoort eerbied voor mij te hebben. Ik ben een apostel, kop dicht. Dat zegt hij niet, nee. Hij zal zeggen, je hebt volkomen gelijk, volkomen gelijk. Maar mij is genade geschonken. Mij is genade geschonken. Ik heb geen rechten. En dan zegt hij, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Dus als er iemand naar hem toe kwam en die zegt, joh, mijn moeder is gestorven door die razzia's die jij gehouden hebt. Dat denk ik omdat dat voorgekomen is. Hè? En hij sprak die ergens en dat dan zo iemand naar hem toe kwam. Hè? Hoe zou die daarop gereageerd hebben? Dan zou die niet gezegd hebben, het is afgelopen. Weet je wel, ik heb vergeving ontvangen. Dan zou die naar die persoon toegegaan zijn. Zou die geknield hebben voor de Heere God. En gezegd, God, wat moet ik doen om deze mens te zegenen? Dan zou hij er aandacht voor hebben gehad. En hij zou erkennen, het is mijn schuld. Dat u zo diep bent in nood gekomen. Heb ik gedaan. Maar hij zou zijn bediening niet verliezen. Want onze bediening is genade. Geen verdiensten. Genade. Maar we verliezen onze bediening wanneer we genade als een recht gaan beschouwen. Genade is geen recht. Ook niet nu, na 40 jaar bediening. Ik heb geen enkele rechten. Dus enkel genade. Zo. Dus dat is wat betreft onze relatie met God. Dus gezegend ben je als je vergeving ontvangen hebt. Maar we zien uit dat u verzoend bent. Dat is zo fantastisch. En je bent het nooit 100%. En vandaag ben je 80%. En morgen ben je het weer 10%. En dan overmorgen weer 50%. Dat vliegt heen en weer. Dat is een toewijding. De genade, genade beschouwen. Geen rechten. En dan de verzoening met elkaar. Dus wij moeten ook verzoend leven met elkaar. Dat komt uit onze verzoening met God. Maar toch moeten wij een onderscheid maken. Wij moeten elkaar vergeven zoals Christus ons heeft vergeven. Dus weer eenzijdig. Vergeven is altijd eenzijdig. Nooit zeggen, ik vergeef, maar het moet wel van twee kanten komen. Hoe vaak hoor ik dat niet? Ja, maar Wout, het moet wel van twee kanten komen. Lieve mensen, het moet niet van twee kanten komen. Het moet maar van één kant komen. Van boven. Er is geen... Maar verzoening is iets anders. Daar ga ik het nu over hebben. Hè? Ja. Maar vergeving. Dus wij moeten elkaar vergeven. Nou, we gaan eens kijken. Wat betekent dat nu als wij elkaar vergeven? Dat is iets anders dan wanneer God ons vergeeft. Ook heel belangrijk dat je dat begrijpt. Wij kunnen niet vergeven. Dat kan alleen God. Vergeven kan alleen God. Omdat die het offer gebracht heeft. Wij kunnen nooit vergeven. Dus als ik mijn broeder vergeef die mij kwaad heb aangedaan. Dan vergeef ik mijn broeder. Maar nooit het kwaad. Het kwaad kan God enkel vergeven. De daad is verzoend op Golgotha. Maar de persoon die het gedaan heb, vergeef ik. En dan zeg ik tegen hem, zoals Jozef dat zegt tegen zijn broers, als zij bij hem komen, nadat vader Jacob is gestorven in Genesis 50, dan zeggen ze, oh, nu zal Jozef zich wel wreken op ons. En dan weent Jozef. Hij weent. Lees maar. Indrukwekkend. En dan zegt hij, begrijp je het nog niet? Begrijp je de genade nog niet? Ik heb geen rechten. En dan zegt hij dit. Hij zegt, jullie, zegt hij, hebben wel kwaad gedaan. Maar God heeft dat ten goede gekeerd. Hij zegt niet, zand erover, dat kwaad is geen kwaad. Daar heeft hij niks over te zeggen. Kwaad is kwaad. Jullie hebben kwaad gedaan. Maar zegt hij, voor mij, die de macht heb nu, en koning is van Israël... Of van Egypte, van mij die alle macht heb om jullie leven kapot te maken. Van mij heb je geen kwaad te duchten. Ik heb het oordeel over het kwaad wat jullie gedaan hebben in de handen van God gelegd. Zorg dat je daarmee verzoend raakt. En hij wordt een bewogen man die bidt voor zijn broers dat ze God mogen vinden. Ja? Dus als je echt vergeeft, dan begin je te bidden voor het heil van de dader. Maar wij vergeven dus de dader. Wij vergeven de persoon. En we zeggen, kom maar in huis, ga een koffie drinken. En dan ga je erover praten. En dan ga je zeggen, ja, goh, je mag blijven koffie drinken. Ik hoop zo van harte dat je met de daad, wat je gedaan hebt, verzoend raakt met God. De Heer Jezus wil die vergeven. Ik vergeef die niet, want dat kan ik niet. Dat enkel God. Ja? Dus die vergeving is eenzijdig. Nou, het is geweldig belangrijk dat je dat begrijpt. Maar ook dat je begrijpt dat dat de grootste privilege is die je gekregen hebt als christen. Dat is het heerlijkste wat je gekregen hebt. Als je niet vergeeft, dan betekent dat dat de daad die een ander jou doet aan je kleeft. Dan lig je van wakker. Die daad heeft invloed in jouw ziel. Als je vergeeft, snij je die daad door. En breng je de verzoening van die daad bij Gods troon. En jij komt vrij. Je wordt vrij. Een vrij mens. Ineens. Die daad heeft geen invloed meer in je leven. Maar zodra je niet vergeeft, verteert die daad je. Daarom is vergeving schenken het grootste privilege. Het is de grootste gave die je gekregen hebt. Die ik gekregen heb. Toen ik dat ontdekte, dat was fantastisch. Ik werd vrij van een daad van een ander. Dus ik heb een tijd geleefd onder een hele ernstige leugen. Werd ik beschouwd. Er werden ook brieven geschreven dat ik een moordenaar was. Er was iemand gestorven, die was van de 8-hoog flat afgesprongen. Die was een dag van tevoren bij mij geweest op pastorale zorg. En 's morgens werd hij doodgevonden onder de flat. Toen gingen wij begraven. En tijdens de dienst, terwijl ik oploop om te spreken, staat die persoon voor me en die zegt hij: niet naar de preekstoel, dan ga je eraf. Jij bent de moordenaar. Heeft hij dan verspreid over heel België. In een brief, dus overal waar ik kwam, heb ik dat gevraagd en zo. En ook in Nederland op sites. Nou, ik was daar heel diep van onder de indruk allemaal. Maar ik ben in de psalmen geweest. Heeft God me onderwezen. En God vroeg mij in die tijd, Wout, dat gaat door allerlei mensen en adviezen. Wout, heb je dat gedaan? Zeg God, ik raak ervan in de war. Zeg wel, zoek dan adviseurs. Leg het helemaal uit. En kijk met elkaar, wees eerlijk, of je het gedaan hebt. Nou, we kwamen tot ontdekking dat ik absoluut geen enkele schuld had. Integendeel. Nou, maar natuurlijk is dat frontaal. Toen heeft God mij onderwezen hoe ik met leugens moet omgaan. En eigenlijk heeft God mij onderwezen dat ik de leugen behandelde alsof het de waarheid was. Hij zegt, waarom heeft leugen zoveel invloed in jouw leven? Is het dan geen leugen? Ja, het is wel een leugen. Zeg maar, je weet toch dat de schrift zegt dat als mijn liegende allerlei kwaad over u spreekt, dat je blij moet zijn. Zeg, het is toch een leugen? Het is toch niet de waarheid? Als het de waarheid is, ja, dan moet je inderdaad belijden. Maar als het een leugen is, moet je niet doen alsof die leugen een waarheid is. Zeg, Heere God, het raakt mij toch diep. Ah, dat is iets anders. Ga eens kijken waarom dat het jou zo raakt, Wout. Waarom raak je dat? Zeg, God, dat raakt mijn... En ik hoorde het maar zeggen. Dat raakt mijn eer. Allee, zegt God dan. En Wout, mag jij je eer verdedigen? Nee, tuurlijk niet. Allee. Daarom zijn die dingen, komen die op je weg, hè, jongen. Om je dat te leren, hè. Dat je enkel de eer van God moet hoogachten. Ik zeg, ah, ja. Voilà. Wat heb je weer geleerd? Zo worden moeilijkheden mogelijkheden, lieve jongen. Wauw, ja, en dan leren we weer wat. En ik moet het gisteren weer leren, eergisteren ook weer leren. Elke dag moet ik het leren. Maar die principes, die heb ik begrepen. En God heeft geleerd dat vergeving schenken de grootste privilege is. Maar dan verzoend raken met elkaar, dat is iets anders. Stel u voor dat u niet vergeeft. En er is een heel groot probleem. En wij spreken met elkaar over dat probleem. Nou, zodra dat probleem wordt geraakt, ontstaat daar een explosie. Het probleem wordt alleen maar complexer. Heb geen enkele zin. Dus in tijden wanneer mensen niet bereid zijn om voor Gods aangezicht te leven, heeft spreken absoluut geen zin. Het werkt alleen maar averechts. Want iedereen zit vanuit zijn eigen ego, reageert hij. En het wordt alleen maar complexer. En morgen gaat het over wat er gisteren gebeurde. En niet meer over het probleem wat vorig jaar gebeurde. En zo wordt het leven één complexe situatie. En velen van ons zitten in zo'n situatie. Het leven is niet opgeruimd. Het is één complex van de afgelopen jaren. Op elkaar gestapeld. De ene reactie op de andere reactie. En het echte probleem is compleet verborgen. Dus als je nou vergeving hebt geschonken, maar niet verzoend bent. Wanneer je niet bereid bent om dat probleem bespreekbaar te maken. Ik zal u straks een voorbeeld geven. Dan gaat u gewoon schijnproblemen organiseren. Hier. En dan ga je daar alle aandacht aan geven. Zo zijn er in de gemeentes vaak eindeloze gesprekken. Dat allemaal schijnproblemen zijn. Ik ben voorzitter in Vlaanderen. Goh, ik kom in verschillende gemeentes waar we absoluut niet uitkomen. Die maken ruzie met elkaar. Allee toch, allee toch. En dan zeggen we, ja maar weet je, we gaan daar niet aan beginnen. Die beschuldigt van die en dat die dat gedaan heeft. Dan zeggen we, want dat is 30 jaar geleden, is daar dingen gebeurd die nooit verzoend zijn. En we gaan niets doen, behalve proberen over die echte problematiek te praten. Want alles wat op dit moment op ons bord ligt, zijn schijnproblemen die ontstaan zijn gisteren en eergisteren. Vanuit de pijn en vanuit het onverzoend verleden. En wat doe je? Je bent een of andere christelijke geitenfokvereniging. En meer doe je niet. En er komen geen mensen meer tot geloof. Er komen niet mensen tot vernieuwing. En als er iemand wat over de Heilige Geest spreekt, dan zet je hem doctrinair aan de kant. Zeg je, een beetje minder. Dat is niet onze. En je laat het niet toe in je hart. Hè? Dus verzoend zijn is heel lastig. Dat is geestelijke groei. Zo, maar wij moeten daar wel aan werken. Ja. Nou, stel je voor dat ik kind aan huis ben bij u. En u heeft 10 jaar geleden in een envelop, om welke reden ook, 10.000 euro gelegd. Verstopt in de kast. In de kous, hè. Sparen in de kous. Ja. Nou. En u heeft 7 jaar geleden daar 3.000 euro uitgehaald. Om een auto te kopen. Maar dat bent u absoluut vergeten. U weet dat u er 10.000 euro in die envelop gedaan hebt. Ja? Snapt u het plaatje? Maar u vergeet na 7 jaar, na 10 jaar, na 7 jaar, ja, begrijp je? Dat u na die 3 jaar die 3.000 euro eruit haalt. Dus in die envelop zitten 7.000 euro. Maar in uw gedachten zitten daar 10.000 euro in. Ja? Nou, ik kom bij u op de koffie. Ik heb financiële problemen. En ik pik die envelop. Ik tel die thuis. 7.000 euro. Wauw. Eerste dag ben ik blij. Tweede dag begint dat te wringen. Derde dag, god, ben ik in nood. Lig ik nachter wakker. En de vierde dag zeg ik, ik moet dat terugbrengen. Dit is verschrikkelijk. Dus ik doe daar 100 euro extra bij. En ik ga naar die persoon toe en ik zeg, joh, ik heb iets verschrikkelijks gedaan. Ik heb gestolen. Ik heb deze envelop gestolen, hier heb je hem terug. Ik heb er nog wat extra's bij gedaan. En ik vraag je vergeving. En zeg maar wat ik doen moet. Ik ben zo van streek dat ik dit gedaan heb. En ik wil dat er relatie gesteld wordt, maar ik begrijp dat je me nooit meer toelaat. Ik ben absoluut 100% oprecht. Kunt u je dat voorstellen? 100% oprecht. En ik wil alles doen om dit kwaad wat ik gedaan heb te verzoenen. Nou, we zijn blij natuurlijk. Totdat ze die envelop open doen. En gaan tellen. We zeggen, dat is een schoft. Want die heeft met dat stelen 3.000 euro gewonnen. Die heeft gewoon die getallen veranderd. En nu is die 3.000 euro rijker. Maar die spreekt daar niet over. Want het is te verschrikkelijk. Hoe kan dat gebeuren? Dus die spreekt daar niet over. Nou, ik ga op de koffie daar. En de temperatuur is 40 graden onder nul. En ik snap daar niets van. Ik probeer het opnieuw. Het gaat niet lukken. Ik kom thuis en ik zeg tegen mevrouw, goh. Het is verschrikkelijk. Waarom? Ik heb dat gedaan. Ik moet het ook aanvaarden. Ik aanvaard het ook. Maar ik snap daar niets van. Dat is omdat wij leven met onze eigen waarheid. Ik leef met de waarheid van 7000 euro. Plus die 100. Zij leven met de waarheid van 10.000 euro. Dat is hun waarheid. En al hun denken is gebaseerd op die 10.000 euro. En al mijn denken is gericht op de 7.000 euro. En we komen nooit bij elkaar. In zo'n situatie zit ik op dit moment. Waar ik 5 jaar een heel diep conflict heb. En we nu zover zijn, na 5 jaar, dat we met elkaar koffie drinken. Op een neutrale plaats, fantastisch. We hebben nu 3 keer met elkaar koffie gedronken. Ik ga er altijd biddend naartoe. En aftasten. Nu heb ik gezegd de laatste keer, weet je, we hebben elkaar vergeven. We gaan geen ruzie meer maken. Maar ik wil zo graag verzoend zijn. Goh, ik ook wel. Wat moeten we doen? En dat was voor mij geweldig. Ik zeg, dan moeten wij ons verhaal vertellen. Ik mijn verhaal. En jij jouw verhaal. Zonder dat ik zeg dat jouw verhaal onjuist is. En dat jij zegt dat mijn verhaal onjuist is. Zeg, en als we dat dan naast elkaar leggen. Dan zien we. Ai, 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 ai. Ik denk vanuit deze waarheid. En jij verdenkt uit. Maar het is nogal logisch dat wij elkaar niet vinden. En dan met elkaar gaan kijken. Ai, 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 maar wat is nu de waarheid? Dus als we dat nu doen met die envelop. Dan zeg ik, ja, maar ik heb 7000 euro gestolen. Wout, je hebt 10.000 euro gestolen. Nou, 1 ding snap ik al. Ah, ik zeg, maar nu snap ik waarom dat je zo gereserveerd blijft. Zeg maar, dat is niet waar hoor. Jawel, dat is wel waar, zegt hij. Absoluut wel waar. Zeg maar, ik heb er nog 100 extra euro bij gedaan. Ja, dat weet ik, dat is juist. Maar je hebt 3000 euro achtergehouden. Nou, zeg, ja, maar het is absoluut niet waar. Dus nu snappen we waarom dat we niet verzoend raken. En nu gaan we bidden met elkaar of God de waarheid wil duidelijk maken. Het kan soms nog een tijdje duren. En dan ineens zegt hij, ai, 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 ik herinner mij wel dat ik er 3000 euro uitgenomen heb. Ai, 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 ai. Wat ben ik dom geweest. Hé, maar is niet erg. Ik ben oprecht geweest. Ja, ja, ik merk dat. En ik zeg, jij bent oprecht geweest. Alleen, je was het vergeten. Maar nu hebben we eenzelfde uitgangspunt. Om onze verhoudingen met elkaar te checken. Ja. Dus verzoend zijn met elkaar is heel lastig. Maar dat moet wel gebeuren in de gemeente. Dus dat betekent dat als ik aan het avondmaal ga, ik zeg daar, ik ben met Christus gekruisigd. Niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. Geef mij maar mijn kritiek. Geef me mijn kritiek. Dat is niet erg. Want mijn oude mens is dood, maar ik leef in Christus. En ik ben in Christus onaantastbaar. Ja. Dus vergeven ontvangen is een moment. En dat is geweldig. Verzoend worden is een levensstijl. Is een traject. Waar je elke dag aan moet werken. En waar de sleutel is. Contact hebben met je eigen ziel. Met je eigen ziel. En hoeft niet te zeggen dat je alles wat je ziel bezighoudt openbaar maakt, maar dat je op zijn minst begrijpt waarom je reageert zoals je reageert. Omdat er zit een geheim bijvoorbeeld, een diep geheim, waar je absoluut niet bereid bent om daarover te praten. En als je dat dan doet, dan ga je dat aanvaarden in je leven. Dus je aanvaardt dat je één been kwijt ben door die dronkaard die het afreed. En God gaat van moeilijkheden mogelijkheden maken. En als je verzoend bent, word je een leerling. De verhouding in de gemeente, de verhouding in huwelijken, de verhouding in gezinnen moet een houding zijn van leerling. Ik heb 2 pleegjongens in huis. En ik hou het vol. Ik heb 14 jaar met hun opgetrokken. En ik denk dat als je, wat de jongste betreft, het 1 keer mee zou maken. Wat wij meemaken. Dan zou je zeggen, dit kan niet, hè. En je zou mij adviseren om uit de huis te zetten. En ik zou je zeggen dat ik dat nooit doe. Want God heeft mij zoveel geleerd. Van dit geweld wat de jongste naar mij doet. Dan zit ik daar en zeg ik, God, ik wil onvoorwaardelijke liefde leren. En wat een machtige mogelijkheid krijg ik. Die krijgt niemand. Behalve ik. En zit ik. Dan staat hij voor me met de vuisten. Slaat me ook. Dan zeg ik, God, wat een gelegenheid is dit. En daarna een half uur is hij weer op rust. Komt hij vergeving vragen. En zeg ik, absoluut, je krijgt het. Maar we gaan met elkaar praten. Want ik wil een relatie met je aangaan. Ik wil je leren kennen. Ik wil hebben dat jij contact krijgt met jouw ziel. Waarom gebeurt dat nu telkens? Heeft een trauma. En als er een trigger is, vliegt die erin. Dan is die compleet van de kaart. En gisteravond is er iets ernstigs gebeurd. Ik ga straks naar huis. En dan weet ik dat ik een heel diep gesprek met hem kan hebben. In de hoop dat hij dan iets van zijn ziel begrijpt. Maar hij zal Wout ontmoeten zonder enige rancune. Zonder enige bitterheid. Een sfeer van liefde. Eenzijdige liefde. Geen tweezijdige. Eenzijdige. Want die tweezijdige, dat neemt hij uit onze handen. Maar wij leren de eenzijdige liefde te geven. Want, zeggen we, vaak tegen elkaar. Wie zijn wij? Hebben wij iets verdiend? Niks. We werken dus met pleeggezinnenwerk. Er was 2 jaar geleden iets heel ernstigs gebeurd. Toen waren ze bij hun papa en daar was de politie binnengevallen. En die zaten boven op bed, midden in de nacht, 2 keer binnengevallen. De politie had helemaal niet naar hen omgekeken. En die jongens die waren enorm in angst. En overdag, toen kwamen ze 's morgens uit hun bed. En tot 11 uur hebben ze beneden gezeten. En toen zijn ze eruit gegooid uit het huis. In een andere stad ergens in België. En daar stonden ze op straat. En toen belden wij de pleeggezinnendienst. En toen zeiden ze van de pleeggezinnendienst, ben je nu niet boos? Ik zei, nee, ik ben alleen maar diep onder de indruk van de nood van de papa. Maar Wout, en vang je die jongens dan op? Ik zeg, ja, natuurlijk. Natuurlijk. Maar ben je dan niet boos op die papa? Nee, alleen maar intens van streek. Hoe diep moet een papa vallen om zoiets te doen? En de jongens voelen dat. En ik leer ze de papa te eren. Wie ben ik? Waarom kan ik dat wel? Omdat ik genade heb ontvangen. Omdat ik verzoend ben. Als ik niet verzoend was, dan zou ik zeggen, schandalig. Ik zal je eens, had ik er naartoe gereden. En die vader geklopt. En ik moet alle rotsje opruimen van jouw kinderen. En ja, niks ervan. Eenzijdig. Alles bij christenleven is alles, begint eenzijdig. Kom niet af als je moeilijke huwelijkheid hebt. Het moet van 2 kanten komen. Het moet van 1 kant komen. Van Gods kant. Als je verzoend bent, gaat hij je vullen. Pas op, ik maak het even scherp. Want heel diep eerbied als u heel diep lijdt. Heel diepe eerbied. Maar, nou, wat is nu een verzoend leven? Een verzoend leven is een leven dat naar de wijsheid zoekt. Altijd naar de wijsheid zoekt. En wij, het eerste wat wijsheid doet, is een afstand creëren tussen het moment en de reactie. Dat is het eerste wat de wijsheid doet. Oh, ik moet oppassen. Eerst even een slot zetten op mijn mond. Stoppen met die handel. Ik heb gisteravond een fout gemaakt. Doordat ik geen stop op mijn mond had. En heb vannacht van wakker gelegen. En ik heb gelijk. Ik heb 100% gelijk. Maar ik ben te snel geweest. Ik heb geen wijsheid gezocht. Ik heb gereageerd als een dier. En dat gaat me problemen opleveren, denk ik. Ik zal het proberen goed te maken. Maar ik heb beschadigd. Spijtig. Dom. Ai, ai, ai. Ik moet het leren om verzoend te leven. En als je dat leert, dat doet de wijsheid. Afstand nemen. En dan zoeken naar de realiteit. Niet naar een virtuele realiteit. Niet naar jouw gedachten. Zoeken naar de echte realiteit. En de echte realiteit is eerst zoeken naar je eigen hart. Leef ik als een verzoende? Of leef ik als een trotse persoon die vergeving ontvangen heeft? Ben ik bereid, als ik miljoen kwijtgescholden ben door de koning, ben ik dan bereid diegene die 100.000 euro aan mij schuldig is, om die kwijt te schelden? Of stop ik die in de gevangenis? Kent dat verhaal wel, hè, Matthäus? Hè? Ja? Ja. Ik mag dat niet doen. Mij is alles kwijtgescholden. Dus ik scheld alles kwijt. De wijsheid zoekt dat. En eerst naar je eigen hart. Kijken, ben ik in de juiste conditie? Heb ik die zaak op scherp? Weet ik dat ik uit genade leef? Het is daarom dat apostel Paulus zo intens geleden heeft. En je hebt nooit een reactie van hem, hè? Nooit zegt hij tegen God: is het niet te veel, Heer God? Heb ik dit verdiend, Heer God? Want hij zegt: ik heb het verdiend. Alles heb ik verdiend. Maar ik heb daarnaast de genade ontvangen. Zo verzoend leven is een leven in de relaties, in wijsheid. Dus het betekent ook dat je rekening houdt met de ander. En dat je dat ook incalculeert. Dat je de ander niet belast, dat je die niet uitdaagt. Mijn oudste pleegzoon is heel intelligent, maar die is autistisch. Nou, die zit dus de hele dag in huis. Heel lastig. Dan moet hij vandaag weg bijvoorbeeld, of gisteren was dat zo, moest hij weg. En wij zeggen dan: 's avonds is alles in orde voor morgen? Dan zegt hij ja. En dan 's morgens komt hij op en moet hij alles nog regelen. En zeg maar: jongen, we hebben dat gisteren toch gevraagd? Ja, die kan niet van tevoren de zaken organiseren. Wij moeten dat allemaal doen. Nou, we lopen daar op stuk als we niet de wijsheid zoeken. Maar we hebben de wijsheid gezocht. Wie is die jongen? Wat voor een handicap heeft hij? Hoe moeten we daarmee om leren gaan? En die wijsheid hebben we gezocht. Het heeft energie gekost. En dan hebben we naar de wijsheid gekocht. Kunnen we dat? En hoe leren we dat? Hoe raken we niet geïrriteerd door zijn houding? Hoe zeggen wij niet dat het een luie vent is? Maar hij is geen luie jongen. Die kent dat gewoon niet. Die kan niet iets van tevoren bekijken. Wijsheid. En dan heb je een leven dat verzoend is. En dat een zegen voor je betekent. Punt. Tot hoe lang had ik? Tot nu. Zie je het.